In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de 49ste psalm, het tweede en het derde vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. Als ik omringd, benauwd ben door het geweld, dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt, zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijze levens en der dwazen dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat ze het al aan anderen overlaten. De verzen 2 en 3 uit de 49ste psalm. Doen we nu belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in de 49ste psalm. We noemen nu psalm 49, waarna we zingen het derde vers uit psalm 70. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoort dit, alle gij volken, en neem ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgene reden openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen die op de hielen zijn mij omringen? Aangaande degene die op hun goed vertrouwen en op de veelheid huns rijkdoms roemen, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan gedurigelijk zou leven en de verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat er samen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Ze noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben ze hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden, zielen. Men ziet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. En de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten, al elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen. Vreest niet, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent, en zij u loven, omdat gij uzelf goed doet, zo zal zij toch komen tot het geslacht harer vaderen. Tot in eeuwigheid zullen ze het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. Opzongen is de waarachtige beleving en de taal des harten dergenen die de vijfde zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus leren doorleven. We gaan die vijfde zondag uit de Catechismus met u overdenken. In die vijfde zondagsafdeling lezen we: aangezien we dan naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een, die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Kom, bidden we de Heere om de genade des geestes bij zijn woord. Want liefderijk en ontfermer, waarin de weg van uw aanbiddelijke goedheid ons ook in dit avontuur nog weder hebt willen samenbrengen aan deze plaats des gebeds, en wij ons weder hebben geschaard om de kandelaar van uw getuigenis, bidden wij u, zie in gunst en in genade op ons ter neder. En wil bij de overdenking van het woord, waar immers de belijdenis der kerk op gegrond is, ons schenken, uw heilige geest, opdat gij geest des vaders en des zoons het woord verklaren voor het verstand en het heilige aan de harten. Ach, Heere, laat het woord eens vallen in een toebereide aarde, waar het nederwaarts wortelen schiet en opwaarts vruchten voortbrengt van geloof en bekering. Ach, dat het woord niet te vergeefs mocht zijn. Heer, en nu hebt gij u toch aan dat woord willen binden, en gij hebt toch zelf gezegd dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen al hetgeen wat u behaagt, mocht dat goddelijke behagen tot waarachtige bekering van zondaren en tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof ons in dit uur geschonken worden, nu dan geest des vaders en des zoons, wees gij onze voorprediker, opdat wij u mogen naprediken, dat we dit woord recht mogen verkondigen, dat we het zo mogen doen zoals we in de eeuwigheid zullen wensen, het gedaan te hebben, dat het alles mocht strekken tot verheerlijking van uw naam en uw volzalige deugden, tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof, tot ontdekking en ontgronding van al wat niet uit u is, opdat we toch alles wat buiten dat bedekkende werk van uw, o dierbare Christus is, we mogen verliezen, opdat we daar niet op bouwen. Ach, dat zijn alle zandgronden die straks in het oordeel zullen worden weggespoeld. Onze ziel zal door de genade des geloofs gegrond moeten zijn op die borg gerechtigheid, opdat heil door u, o dierbare Christus, zo duur verworven. Gij hebt toch uw volk duur gekocht, uw eigen hartebloed hebt gij willen opwegen in de weegschalen der goddelijke gerechtigheid. En u kan er een volk zalig worden met behoud van uw recht. En dat is toch zo heerlijk, heren, als het hart dit mag verstaan. Sion zal uit genade binnenkomen en toch ook met recht uit genade, omdat gij ze als arme zondaren hebt willen aanzien, hebt willen trekken met de koorden van uw liefde en barmhartigheid, met recht, omdat ze door dat bloed van Christus gekocht, in Christus gevonden, een goddelijk recht ontvangen hebben om eeuwig bij u te wonen. Sion wordt door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Dan wordt ook uw recht opgeluisterd op het allervolmaakst. En als het onderwijs van dit avontuur daarvan spreken gaat, heren, dat gij wel een barmhartig, een goedertieren en een ontfermend God zijt, maar ook rechtvaardig, dat gij van uw recht geen afstand kan doen. En dat wordt nu de nood voor het ontdekte hart, dat bij zichzelf niets anders ontdekt dan zonden en schuld. Heren, ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Bij zichzelf is het een verloren zaak, heren. En dan weet dat hart niet hoe het nu nog zal moeten. Ziet het om zich, boven zich, rondom zich, dan is het bij alle schepselen een afgesneden zaak. En u wilt gij, Heer, uw heilig recht toch zo in de zielen doorgang doen vinden, dat ze voor dat recht leren vallen en dat recht leren billijken. Het is recht, o God, uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Maar als het hart daar terecht komt, waar het in leeft met uw knecht, waar niemand zorgde voor mijn ziel, daar hebt gij zulk een kostelijke weg ontsloten in die beminnelijke en gezegende en dierbare Heere Jezus, die uw recht vervuld en opgeluisterd heeft en die alles gedaan heeft, opdat een verloren zondaar volk weer bij u zou wonen, Heere, dat we beide mogen kennen het recht van uw straffen en de genade uwer verlossing in den Heere Jezus Christus, zodat we het met uw knecht mogen kennen. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Heere, zo mocht ge ons willen zegenen in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, mocht jong en oud aan dat woord gebonden, dat woord leren verstaan en leren inleven. Genade, vrije genade, alleen redt een verloren schepsel. Zegen alles, Heere, wat op uw zegen is wachtende. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Bouw Jeruzalem. Gedenk aan alle die naar ons luisteren, Heere. Ge mocht ook voor hen met het woord willen meekomen. Ge mocht het daar in stilte bij hen, thuis, in de kamer of op het bed, eens aan hun harten willen heiligen. Welgelukzalig de mens die niets overhoudt dan u alleen, die zal behouden worden. Dat hebt gij zelf gezegd. Hoor zo ons smeekgebed en verblijd ons door uw daden. Amen. Het is, geliefden, de Heere zelf die door de mond van de profeet Maleachi getuigd heeft: u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Let nu wel. De Heere spreekt hier in deze belofte van de Christus. Want de Christus, de Zoon des levenden Gods, wordt hier voorgesteld onder het beeld van de zon. Nu zegt de Heere niet: u zal de zon des heils opgaan. De Heere zegt hier ook niet: u zal de zon der genade opgaan. Maar de zon der gerechtigheid. Hey, die zonne Christus straalt dus niet alleen heil en genade uit, maar die zonne Christus straalt ook uit gerechtigheid. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. De zonne der gerechtigheid. En toch, wat wordt dat een eeuwig gezegend voorrecht, als die zonne der gerechtigheid ons mag opgaan, geliefden. En daarvan gaat spreken de onderwijzer in deze vijfde zondagsafdeling van de catechismus. De zone der gerechtigheid die opgaat over diegenen die de Heere vrezen. En wat zijn dat nu voor mensen die God vrezen? Wel, dat zijn nu die mensen die door de ontdekkende genade van woord en geest hebben geleerd dat alles wat buiten de Heere de dood is. Die bij nergens meer kunnen leven dan uit de Heere alleen. Dat zijn dus die mensen die krijgen God nodig. Die geleerd hebben dat niets en niemand ze helpen kan. Dat is een voorrecht. We horen dat zo weinig in deze tijd. Dat is een volk dat geleerd heeft dat Gods recht doorgaat. En dat dat recht Gods, koste wat het kost, moet verheerlijkt worden boven alles. Want God is heilig en rechtvaardig. En nu is het gelukkig. Nu zingt de Heere ook in zijn woord dat die zonne der gerechtigheid opgaat om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in schaduwen, in duisternis en in schaduwen des doods. Hoort u het? Een volk dat gezeten is in duisternis en in schaduw des doods. Dat is een mens die beleeft zondag 5 en die nu zit in die duisternis, omringd is door de schaduwen des doods, omdat hij onmogelijk zichzelf verlossen kan. Nog bij de engelen, nog bij het gedierte des velds verlossing voor hem mogelijk is. Maar er nu maar één weg open is, en dat is de weg naar boven. Nu gaat die zonne der gerechtigheid op om te verschijnen. Diegenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om ze uit die duisternis uit te halen en hun voeten te zetten op het pad des levens dat uitloopt in de zalen van het eeuwige licht. Het behagen de Heere geliefde door zijn heilige geest. Zo het onderwijs van deze zondagsafdeling, voor uw verstand te verlichten en aan uw hart toe te passen, hoe het ook afsnijdend is voor ons vlees, hoewel we er gans en al aan moeten, is toch een voorrecht. Toen niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. En zo komt de Heere nu een volk te verlossen met volle handhaving van zijn recht. En ach, we hebben het in ons gebed voor de Heere mogen beleiden. Dan gaat er een volk strakjes naar huis toe. Wel uit genade. Want uit genade zijt gezalig geworden. En tegelijkertijd mag dat hart zeggen, als het zal gaan door de puile poorten van het nieuwe Jeruzalem, genade, genade, maar toch ook met recht ga ik door de poort en kom ik binnen. Mijn borg heeft een eeuwige gerechtigheid verworven bij God. Dat is een wonder, geliefde. Zo wordt Sion door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. En zouden ze nu op een andere wijze willen? Wel, nee. En ieder die strakjes zal gaan door die parelpoort in het nieuwe Jeruzalem, die zal het beleiden: Heere, uw weg was volmaakt. Het was goed wat gij deed. Kom, de Heere heilige zo dit onderwijs van de vijfde zondagsafdeling aan uw harten. Zingen we dan eerst uit de 40ste psalm, het 3e en het 4e vers. Psalm 40, het 3e en het 4e vers. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een collecte voor rente en aflossing. Zie, geliefden, de zonde heeft twee dingen gedaan. De zonde heeft ons gescheiden van God en heeft ons geworpen in de kelder, in de kerker, in de gevangenis. Een mens zit nu in de gevangenis van zonde en dood. En in die kerker, in die gevangenis, rammelt de mens wel met zijn ketenen en rukt hij aan het afsluithek. Maar hij kan zelf die kerker niet openen. Een mens kan zichzelf in der eeuwigheid niet verlossen. De onderwijzer heeft dan ook in de vierde zondagsafdeling de mens gezet gans buiten hoop. Zeker, hij zegt op de vraag: is God niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Zo snijdt dus de hoop op Gods barmhartigheid af alles wat niet gegrond is op het recht van God. Bij Gods barmhartigheid gaat ook zijn rechtvaardigheid door. Toch, geliefden, laat nu de rechte ontdekking, dat is dus de ontdekking door woord en geest, een mens niet gans hopeloos. Waren dit zo, dan kwamen we om. Dat probeert de duivel wel. Hoe kan de duivel vaak in het hart, in de weg der ontdekking, zijn bittere pijlen afschieten? En waar kan de duivel dat hart soms vaak benauwen, door te zeggen dat er voor haar geen vergeving meer mogelijk is? Te lang en te zwaar en tegen te veel licht gezondigd te hebben. Maar zie, nu is dit het onderscheid tussen het conscientiewerk en het zaligmakende werk. Is het maar conscientieovertuiging, dan vlucht zo'n mens ten slotte van God af. Ach, dan blijkt het dat het alles maar is als een morgenwolk, als een vroeg opkomende dauw die weer spoedig heen drijft. Hoeveel voorbeelden zouden daarvan te geven zijn? Denk bijvoorbeeld eens aan Kain. Als God hem komt te bepalen bij zijn misdaad die hij gedaan heeft, dan schreeuwt hij bitterlijk. En strafjes? Is hij blijven schreien tot God zijn tranen droogde? Dat doet het zaligmakend werk. Alleen, Kain is zijn weg weer gegaan. Nee, bijvoorbeeld Achab. Ik geef u maar een enkel voorbeeld uit de Heilige Schrift. Als Achab door de profeet in de naam Gods bepaald wordt bij zijn ongerechtigheden en het oordeel dat over hem komen zal, dan doet die man een zak om zijn lenden en dan gaat hij gebogen. Ze zouden gezegd hebben: kijk, dat is nu een mens waarin God werkt. En strakjes gaat Achab weer zijn eigen weg. Bent u daar nooit eens bevreesd voor? He. Wees eens heel eerlijk. Als een hart het waarlijk om God te doen is, dan wordt hij daar wel eens mee aangevallen. O God, als ik maar geen Kain, geen Achab, geen Bileam ben. Je heeft nog geprofeteerd. Geen Saul. We lezen zelfs van Saul dat hij was onder de profeten. Zie, het conscientiewerk voor voert dus van God af. Maar de rechte ontdekking is zaligmakend. En die voert naar God toe. De rechte ontdekking door woord en geest, geliefde, leert de ziel hopen. Die gaan het met Job verstaan. Ik zal de rechtvaardige God om genade smeken. Die krijgen wel kennis aan Benadad's knechten. U kent ze toch wel uit de Heilige Schrift. Ze hadden het koord der veroordeling om de hals. Daarmee beleden ze dus, wij zijn het waard geoordeeld te worden. Maar tegelijkertijd vluchten ze naar Israëls koning. Want ze hadden gehoord dat Israëls koningen goedertierne koningen waren. Hier heb je nu zo'n zuivere, kostelijke gang van de door de Heilige Geest en Gods woord ontdekte zondaar, geliefden. Die vlucht naar God toe. Hopend vraagt hij. Want dat is hier een vraag der hopen. Aangezien we dan naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Zie, het is dus niet altijd ellende. En het is dus niet altijd vrezen. En het is niet altijd donkerheid. Aleer Christus zich aan de ziel openbaart, geliefden. Oh nee. Denk eens aan Rut. Rut met Boas, haar losser. Als Rut staat op de grenzen van Moab, dan heeft die Rut een goed van Israëls God in het oog, dat ver opweegt tegen al de schatten van Moab. En wat het nu worden zal, ze weet het niet. Maar de keus doet ze waarachtig. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En dan, strakjes, eet ze tot verzadigings toe van de korenvelden van Boas. Eer dat ze wist welke velden haar verzadigd hadden. Ze werd dus al door Boas onderhouden, eer dat ze Boas kende. Wel nu, zo volgt menige ziel deze Rut als het ware op de voet. Zo menig bekommerd hart voelt zich vreemdeling. Durft zich bij Gods volk niet te rekenen. Is nog vreemdeling, let wel, wat het zielsbewustzijn betreft, van de Christus. En toch ervaart dat hart bij tijden en ogenblikken dat God zo goed is. En eten ze van de korenvelden van die geestelijke Boas Christus, voordat ze hem nog in hun zielsbesef door het geloof hebben leren omhelzen. Wel nu, geliefden, er is dus, zult ge nu verstaan, geen ellende zonder hoop. En weet u waarom? Omdat de rechte ontdekking is uit het verbond der genade. En dat leidt altijd naar de Christus heen. Alle arbeid aan de ziel, Men spreekt wel eens dat de Heer door zijn woord zijn belofte in dat hart geschonken heeft. Dan moet u altijd afvragen, waar heeft het me nu gebracht? Dan kun je weten of het een belofte van God is of dat ik me genomen heb. Want elke belofte die de Heer in het hart werkt, voert ons naar Christus. Ga de ziel met die Christus werkzaam maken. Leert tot de Heer roepen. Denk maar eens aan David. Als David zit daar in die diepe kuil met modderig slek. Hij vertelt het ons zelf in Psalm 40. Wat doet nu die David als hij daar in die kuil verzonken is met modderig slek, waaruit hij zichzelf onmogelijk kan verlossen? De put is te diep en de wanden zijn te hoog en te steil, dan dat hij eruit zichzelf ooit uit zou kunnen verlost worden. Daar heeft David twee dingen goed geleerd. Hij heeft leren roepen en hij heeft leren verwachten. Toets daar nu wat ik u bidden mag, je eigen hart en je leven eens aan hoor, of ge deze dingen kent. Want die moeten gekend worden, lief mens. Meen nou niet dat het goed met je staat en dat je wel in de hemel komen zal. Met al wat gemoedelijkheid worden deze zaken gegrond op Gods getuigenis, niet de beleving van ons hart, staan we buiten die zaligmakende genade. David hoort hoe hij het zegt. Ik heb de Heer lang verwacht. En hij heeft zich tot me geneigd. En hij heeft mijn geroep gehoord. Hoor je het? Die twee zaken. Mijn geroep gehoord. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Wat een groot voorrecht. Want als een mens zo uit de kuil zijner verlorenheid leert roepen en schreien, dan buigt God zich over die kuil heen. En dan legt God, Jehovah, zijn oor te luisteren naar dat schreiende hart. En dan rust God niet voordat hij ze uit die ruisende kuil verlost heeft en hun gangen heeft vastgemaakt op de rotssteen Christus. Wel nu, dat is het werk van de waarachtige ontdekking. Zulke mens vindt ge nu in zondag 5 naar het rechtvaardige oordeel Gods moet je toestemmen. Heeft die tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. En toch schrijdt hij het uit. Is er nu een middel waardoor we die straf kunnen ontgaan en tot genade komen, geliefden? Dan leert die ziel ook met David verwachten. Met wel, daar staat niet afwachten. Afwachten, daar heb je het alweer. Je kunt zoveel mensen ontmoeten en dan zeggen ze nu, ja, hoor eens, ik bid erom en ik vraag erom en ja, en nu wacht ik het maar af of de Heer het doet. Kom aan, dat is praat. Dat is praat. Dat is niet waarachtig. Roept een hart als vrucht van de zaligmakende ontdekking uit zijn zonden en ellende, dan gaat hij niet afwachten. Afwachten is een zaak van het ongeloof en gaat buiten het hart om. Maar zulke mens leert verwachten. Weet je wat dat feitelijk is? Verwachten. Als ik denk nog aan een van mijn gemeente Katwijk, een vissersgemeente. Als ik denk aan jaren terug, hoe die vissersvrouwen, als ze hun mannen van zee thuis verwachten, naar het strand gingen en dan uitzagen of het schip reeds kwam. Zoudt ge die vrouwen vragen, wat doet ge hier? Dan zouden ze u zeggen, we verwachten onze man. Wel nu, dat is nu een hart. dat waarachtig aan zijn zonden en schuld ontdekt. Uit de diepte van zijn verloren bestaan, toch God leert roepen met David. En nu gaat verwachten. Dat verwachten, dat is dus uitzien naar het heil des Heren, geliefden. En daarom vraagt hier die onderwijzer, is er nu nog een middel? En dan staat daar in het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten we aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Zie, dat is nu de eerste regel die altijd bij God voorop gaat. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dit moet in onze zielen gegrift. De wet eist volmaakte gehoorzaamheid. En dat moet. Want immers, dan ware God geen God meer. En nu moeten we aan haar, aan die gerechtigheid, of door onszelf, of door een ander betalen. Merkt ge het? Om te verschijnen. Daar zijn we immers mee begonnen. Om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Daar gaat die zonne der gerechtigheid op. En hier vallen nu de eerste lichtstralen van die zonne der gerechtigheid. Die gevolgd zullen worden door de stralen van die zonne des heils en der genade. Want hier heb je nu wet en evangelie. De wet, in onderscheiding van het evangelie, spreekt van geen andere weg dan door onszelf te betalen. Maar verbiedt niet dat het door een ander geschiet, roert het niet aan. Het evangelie openbaart ons een weg, een middel door een ander, door een borg. Want door onszelf, dat is eeuwig onmogelijk. We zouden willen zeggen, hier leidt feitelijk de begrafenis naar de bruiloft. Door onszelf. En dan staat er zo, in geenerlei wijze kunnen wij door onszelf betalen, want wij maken de schuld dagelijks meerder. Wat moet die mens dus? Dat hebben we vanmorgen gehoord. Die mens moet dus sterven aan al het zijn. En dan leidt het naar de bruiloft der eeuwige verlossing. Daarom zeg ik, de weg naar de bruiloft gaat door de begrafenis. Ja, nou, wie wil daar nu aan? Wees eens eerlijk, wie wil daar nu aan? Wie wil nu sterven, geliefden? Ach, dat kan van mensenzijde onmogelijk. Wij willen er niet aan. Maar de rechte ontdekking uit het verbond der genade leert die mensen zetten in de onmogelijkheid. Door zichzelf kan het in der eeuwigheid niet. Wij maken de schuld dagelijks groter. En als dat nu maar waar wordt, en let daar nu eens op, als dit waar wordt, bij mij kan het niet. Ik maak de schuld dagelijks groter. Dan blijf je niet rustig in je stoel zitten. Of je en rookt een sigaar. Of je drinkt rustig een kop thee. Waarachtig niet. Waar dit waar wordt. Bij mij is het niet. En het is aan mijn kant een onmogelijke zaak. Zo'n mens gaat aan het werk. Weet jij hoe de oude vromen dat dan zeiden? Van zulke mens. Dan zeiden ze, kijk, nu komen ze in het werkhuis. Nou, laat ze maar werken, zeiden ze dan. Ze zullen zichzelf wel doodwerken. Om te leren dat we uit vrije genade gered en gezaligd worden. Zo'n mens, wezenlijk overtuigd, probeert nog op alle manieren het God naar de zin te maken. Zulke mens werkt, geliefde, om bekeerd te worden. Om met God verzoend te worden, geliefden. Dat is heilige ernst. En dan komt zo dikwijls in dat ontdekte hart dat beloven. Daar heb je bijvoorbeeld Petrus. Hoor die Petrus zeggen: Heere, ik zal mijn leven voor u zetten. We willen door onszelf nog heimelijk zalig worden. Precies als die schuldige dienstknecht uit de gelijkenis. Die zei: Heere, heb geduld met me en dan zal ik u alles betalen. Wat worden we? Wat werken we? Eer we uit de voorraadschuren van de meerdere Jozef gaan leven, geliefden? Ach, weet u waar we nu terecht moeten komen? Waar Asaf kwam. Asaf zei: Heere, het is bij mij afgelopen. Ik ben een groot beest bij u. Als ze dat verstaan, wat eens Klaas Kuipinga zei tegen dominee de Kok in Ulrum: als ik nog één zucht uit mezelf tot mijn zaligheid zou moeten toedoen, was het nog verloren. Dat is nu gelukkig. Nu weet ik het wel, hè. Vind je niet, daar staat nou heel je bestaan tegenin. En toch is nou zo'n voorrecht, hè. Alles te verliezen. Alles kwijt te raken. In de weg der zaligmakende ontdekking. Niets meer te wezen als Asaf. O God, ik ben een groot beest bij u. Dan is het van onze zijde een afgesneden zaak. Zo'n hart billijkt Gods recht. En dat is zo noodzakelijk, geliefde. Nooit wordt die borg in het hart geopenbaard buiten het recht van God om. Maar God geeft de Christus in de sfeer van het recht om dat hart nu te leren dat die borg en zaligmaker Christus dat recht God zo heeft opgeluisterd, dat ook zij nu met recht naar de hemel gaan. Zo kan het dus van mensen zijde niet. Nu werpt de onderwijzer een blik naar elders. Dan vraagt hij: maar kan dan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden die voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Er zijn dus ook geen schepselen boven ons die ons kunnen helpen en ons kunnen verlossen. Denk bijvoorbeeld eens aan de engelen. Want er staat zo: er wordt nergens een bloot schepsel gevonden. Nergens. Geen engelen. Engelen stellen belang in de zaligheid van Gods kerk. Daar verheugen ze zich in. De engelen worden zelfs uitgezonden tot dienst dergene die de zaligheid beërven. Maar kunnen nu die engelen ons helpen? Stel u voor dat een engel zich aanbood, een Michaël of een Rafaël.
Zou die voor ons de schuld kunnen betalen? In de eeuwigheid niet. Want God van den hemel bezoekt geen mensenzonde aan engelen. En bezoekt geen engelen, duivelen zonde aan mensen. Dit is de grote regel in Gods woord, dat de ziel die zondigt, die zal sterven. Bij de engelen is het dus ook niet. Bij geen mensen, bij geen engelen, bij het gedierte des velds niet, geliefden. Ach, de dieren, ge weet het, ze hebben geen zedelijk leven. En ze weten dus ook niet wat zonde en schuld is. Het is ook niet te vinden bij schepselen naast ons. Al zijn het de allerheiligste in het koninkrijk Gods. Neem nu eens een Mozes. Je weet toch wel wat Mozes eens een keer gezegd heeft. Toen God in zijn toren dat Israël wilde treffen. Toen zei Mozes, Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Stel nu voor. Dat die Mozes, deze heilige. Type van den Christus. Zichzelf gaf als borg. Zou die kunnen helpen? Of. Nee. Daar hebt u nog een heilige. Juda. Die zo flink en eerlijk zei tegen Jacob. Ik zal borg voor Benjamin zijn. Zou die kunnen helpen? Of David. De man naar Gods hart. Of Paulus. Paulus die zegt. Ik wenste wel. Van Christus verbannen te zijn. Om mijn broederen. Maar ach geliefden. Nog Mozes. Nog Juda. Nog Paulus. Kunnen helpen en verlossen. Want immers zij zijn mensen. Dan zouden ze eerst. Een eeuwigheid voor zichzelf de straf moeten dragen. En dan een eeuwigheid voor de anderen. U gevoelt al, dit is onmogelijk. En daarom is het zo waar wat de onderwijzer zegt. God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen. En zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen. En andere schepselen daarvan verlost. Nou is het afgelopen. Hè. Ja, nou is het afgelopen. Van ons kant nooit meer. Bij geen engelen. Bij geen dieren. Bij geen heiligen in het koninkrijk. Het is afgesneden. En dat is nu zo'n voorrecht. Weet u geliefde, jong en oud. En geloof me. Dit is het rijke evangelie. Van vrije soevereine genade. God verheerlijkt in zijn majesteitelijk recht. En de zondaar uit vrije genade behouden. Waar moet het nu terechtkomen met die mens? Vriend, in. Niemands land. En kwam je daar nou maar terecht? Want daar ligt de redding. Niemands land. Zeg, weet je wie daarvan spreekt? Daar spreekt de dichter van. Die dichter zegt. Toen alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde. Voor mijn ziel. Niemand. Dus. Niemand. Zorgde voor hem. En zie. Nu moeten we in dat. Niemands land. Terechtkomen. Zullen we waarlijk. Tot de middelaar Christus komen. En nu zijn er. Twee. Aangekomen. In dat niemandsland, wier portretten ons in de Heilige Schrift getekend worden. De ene die ons in de Heilige Schrift getekend wordt, als aangekomen in dat niemandsland, dat was die 38-jarige kranke, zeg, natuurlijk wel eens van gelezen. Daar ligt die 38-jarige kranke,
daar in het ziekenhuis Bethesda. En zie, hij zegt, als daar Jezus wandelt door die vijf zalen van Bethesda, en hij die de arts is waarvan Jesaja geprofeteerd heeft, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen, en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Als die grote arts der zielen nu wandelt door die zalen van Bethesda, ziende deze liggen, zo lezen we dan. Ja, de Heere zag ze allemaal, maar deze zag hij met een bijzonder zien. Weet u, vriend, hoe Jezus die 38-jarige kranke zag? Met een oog van barmhartigheid en liefde. Hoort wat die man uit niemands land dan zegt tegen de Heere Jezus. Op de vraag van Jezus: wilt gij gezond worden? Heere, ik heb niemand om me bij te staan. Niemand. Hij is in het niemands land. En nu het wonder. Nu worden onze verlegenheden Gods gelegenheden. Want wat gebeurde er toen? Niemand had die man meer. En toen kwam de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft die man gered en genezen. Begrijp je het nu wat we bedoelen? Als we zeggen we moeten in niemands land terechtkomen. Dan heb je nog een portret van iemand in de schrift getekend. Dat is die vrouw die 12 jaren lang bloedvloeiing gehad had. Die vrouw is ook in niemands land terechtgekomen. Ze had alles geprobeerd. Niemand had ze kunnen helpen. Niet één geneesmeester, niet één geneesmiddel. Aan het einde van 12 jaar staat ze daar, arm, berooid, ellendig, met de dood voor ogen. Niemand had haar kunnen helpen, geliefden. En zie, dan wordt Christus haar enige grond en haar enige hoop. Indien ik slechts de zoon van zijn kleed mag aanraken. Zalig dan komen we daar maar terecht. Dat niemand ons helpen kan dan God alleen. Weet u wat zo'n mens doet? Hè? En dat is nu waarachtig waar. En ik wenste dat u dit eens kende uit de worsteling van je eigen hart. Zulke mens voor wie het nou afgelopen is en afgesneden is. En die toch beseft, het moet. Die zegt, Heere God, ik kan niet heen gaan, tenzij gij mij helpt. En hij daar nou komt, vriend, en daar heb je het nu. Daar gaat God van de hemelse stranden zijn reddingsboot zenden in de kokende golven der ontdekking. Jezus Christus. Want wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Voor de eerste maal wordt ons hier in de catechismus de naam van de verlosser, van de middelaar genoemd. En die kan God alleen maar geven. En die middelaar en verlosser moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Dat wil dus zeggen, zonder erfschuld, zonder zonde, zonder erfsmet. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden. Om te verlossen moet die middelaar dus sterker zijn dan alle schepselen. En alleen zulk steen kan middelaar zijn. Dat wil zeggen, in het midden gaan staan tussen een rechtvaardig God en een verloren zondaar, om Adams kinderen met God te verzoenen. Zo nu maar zulke middelaar intreden, dan is er ontkoming. En die mogelijkheid van verlossing en zaligheid voor de gevallen mens wordt ons hier nu gepredikt. De middelaar zelf blijft nog verborgen. Dat komt in de zesde zondagsafdeling. Maar toch, de hoop op behoud is er. Wordt in het aanwijzen van een enige mogelijkheid zeer gesterkt. Daar is dus voor die mens in niemands land een mogelijkheid van zalig worden. Nog eens, onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. Als wij geen pad meer hebben, wel, dan baant de Heer zelf een pad. En u ziet hier het geloof, reeds het lichten der genade. Hier verschijnt het kruis van Christus van verre aan het hart, met de borg en de middelaar. O heerlijk, heilig, dierbaar, volzalig wezen. Gij zijt nodig. Elke uren, daar gaan lichten de stralen van de zonne des heils en der genade. In dat niemands land, zulke middelaar, is er om te redden, om te verlossen, om te behouden. Een middelaar die Gods recht verheerlijkt heeft en al Gods eisen voldaan heeft, de vloek der wet gedragen heeft, de schuld betaald heeft. Zulk een middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig mens is, en sterker dan alle schepselen. Dat is dus tegelijk waarachtig en eeuwig God. Waar is nu de mens die gans rechtvaardig voor God staat, die geloviger dan Abraham, geduldiger dan Job is, heiliger dan Paulus is, sterker is dan Simson, machtiger dan David, meerder dan al de heiligen en helden, dan alle engelen en mensen tezamen. Dat zijt gij, o dierbare zonen Gods. In niemands land is het zalig als het zo wordt. En wij zien niemand dan Jezus alleen. Hij is de weg en de waarheid en het leven. In hem het recht Gods opgeluisterd. O grote God, nu in en door hem kan ik zo zalig worden dat u niets aan me tekort komt. Kijk, dat recht Gods krijgt een ontdekt hart zo lief. Ze beminnen de deugden Gods meer dan eigen zaligheid. En daarom is het kostelijk in dat niemandsland terecht te komen. Daar straalt de zon des heils en der genade hoog aan het firmament. Hoopt op de Heere gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Wacht op de Heere. Ja, wacht. Hij zal niet achterblijven. Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. staat ook vanavond nog met uitgebreide armen om zielen in niemands land op te vangen, zich aan hen te openbaren en ze te verklaren: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat: ik heb bij een held hulp beschoren. Amen. We zingen dat negende vers uit Psalm 89. De rijke en volzalige God, schenk ons die genade dat wij ons mogen kennen in niemands land, afgesneden aan onze zijden. Aan uw recht kunnen wij in eeuwigheid niet voldoen, maar wie daar nu leert roepen tot u, gelijk uw knecht David: ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en hij heeft mijn geroep gehoord. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O God, red mijn zielen. En dan is het eeuwig waar, daar zult gij u openbaren, dierbare Christus. Wilt ge dat geloof in het hart werken, dat niet alleen tot u leert vluchten, maar dat u leert omhelzen. Gij, Heere, zijt mijn zaligmaker, mijn borg. Schenk en verleen ons die weldaad om uw naams wil. Amen. Het vierde vers uit Psalm 130. Thank you. ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.